Hallo, ik ben Nina Mouton. Ik schreef Mild Ouderschap en zelfzorg is het begin van alles. Ik ben psycholoog en psychotherapeut en vandaag wil ik het hebben met jullie over Ik durf niet. Super tof dat je wel durft te luisteren naar deze podcast. Waarom dit thema? Omdat mijn nieuw boek, Zelfzorg, een paar weken uit is en ik heb ook mijn online traject opnieuw opgestart. En ik merk dat er heel veel mensen niet durven. Niet durven lezen, niet durven instappen in het online traject. En ik heb die vraag zo wat breder getrokken op Instagram. Hè. Wat durf jij niet? En dan gaat het ook over ik durf niet veranderen van job. Ik durf niet kiezen voor mezelf. Ik durf niet nieuwe stappen te zetten. Dus daarom, ik durf niet. En ik heb al heel veel gepraat over mijn nieuw boek met mijn inner circle, maar ook met mensen op Instagram die ik helemaal niet ken, maar waar we dan wel beginnen chatten over mijn boek. En wat ik hoor is het volgende. Ik zit in de helft van je boek, maar ik wilde het eigenlijk in één ruk uitlezen, maar ik blijf daar steken. En dan vraag ik, hoe komt dat? Oh ja, ik ben bang voor wat er naar boven gaat komen. Hè. Het boek gaat alsmaar dieper en dieper. En nu durf ik niet meer verder gaan, want het heeft al zoveel gebracht. Het heeft al zoveel losgemaakt. Ik durf de volgende stap niet zetten. Of wat ik ook als feedback krijg is, ik heb je boek al door de kamer gegooid. Of ik heb het al dichtgeslaan en ik doe het eventjes niet meer open, want ik ben er eventjes helemaal klaar mee. Ook dat is helemaal oké. Of als het dan gaat over mijn online traject, Team Zelfzorg, maar daar begin ik niet aan. Hè. En ik wil al die zaken in deze podcast niet oplossen, maar ik wil het wel benoemen. Hè, want heel vaak kampen we wel met het ik durf niet idee. En ik wil daarbij stilstaan en ik wil daar woorden aan geven. En daarom heb ik ook mijn boek geschreven. Hè. Heel vaak zijn er onbewuste processen aan de gang bij ons, in ons. Zaken waar dat we ons dus niet bewust van zijn, waar dat we niet bij stilstaan, maar die ons wel heel erg tegenhouden in ons leven. Of ons steeds opnieuw dezelfde zaken doen herhalen. En daarom, voilà, mijn boek, maar ook deze podcast, om die onbewuste zaken wat bewuster te maken en er woorden op te plakken. Ik zou hier kunnen trekken en sleuren om het u toch te laten doen wat je niet durft te doen. Maar dat is mijn taak niet als psycholoog en dat ligt ook niet in mijn aard om dat te doen. Ik wil hier wel even een milde blik op geven en u vooral doen stilstaan hierbij. Al is het maar gedurende de komende minuten van deze podcast, al is het maar voor de duur van deze podcast, toch even stilstaan bij dat onbewuste en bij wat het allemaal met zich meebrengt om niet te durven. Ik vroeg het op Instagram, hè, zo in een vraagsticker op mijn stories. Je wil iets doen, maar je durft niet. Waarom is dat dan? En heel wat mensen hebben geantwoord, waarvoor dank. En die zeiden, oh, ik steek het dan op mijn gezin. Of op, ik heb geen tijd. Of op mijn kinderen. Maar eigenlijk is het iets anders. Eigenlijk is het een dieperliggende reden. En ik ben heel dankbaar hiervoor dat jullie zijn beginnen zoeken naar wat is de reden hieronder? En wat zou de reden daaronder nog kunnen zijn? Hè? Dat is wel een tip die ik u kan geven. We denken heel vaak, ik durf niet, en dan gaan we naar die heel praktische zaken, maar heel vaak ligt er daar toch een emotie onder die we veel moeilijker kunnen te pakken krijgen. En ik wil heel graag even stilstaan bij die weerstand. Hè. Ik durf niet. De weerstand en de angst die daarbij hoort. En ik ga eventjes opsommen wat de mensen allemaal zeiden. En misschien herken je wel iets. Ik durf niet het boek lezen, of ik durf niet van werk veranderen, of ik durf niet Vul maar zelf in wat jij op dit moment niet durft. En dit zeiden mijn volgers op Instagram. Ik durf mezelf niet op de eerste plaats te zetten. Ik ben bang voor wat er naar boven zal komen. Ik ben bang om uit mijn dagelijkse ritme te moeten gaan en om uit mijn veilige cocon te stappen. Ik ben bang om niet meer te kunnen meedraaien in de maatschappij. Ik ben bang om mezelf tegen te komen of ik ben bang voor de confrontatie. Ik zie vooral veel negatieve gevolgen in verandering. Ik heb faalangst. Ik ga misschien alles overhoop gooien en beslissingen nemen. En ik ben bang voor de emoties die naar boven gaan komen. Daar ga ik straks nog verder op in, op dat laatste. Maar al die angst, daar wil ik eventjes bij stilstaan en daar wil ik eventjes mijn milde blik op werpen. Omdat angst is iets heel normaal. Hè? Angst, als we geen angst zouden voelen, dan zouden we niet meer leven. Hè? Dan zouden we niet meer... dan zouden we niet goed kunnen reageren in stresssituaties. Toen we nog in de bossen leefden en tussen de wilde dieren, hè, zouden we niet kunnen... als we dan dachten dat die een tijger of die een beer een lief, braaf beestje was, dan hadden we onszelf daar niet voor kunnen beschermen. Hè. Dus angst is nodig om te kunnen overleven, maar alles overheersende angst of verlammende angst is natuurlijk... Is een moeilijke, is iets wat dat ons tegenhoudt, is iets wat dat ons niet meer dient om te overleven of om te leven. Dan zijn we misschien vooral aan het overleven en zijn we niet meer aan het leven. In die angst en doorheen al die zinnen die je misschien wel herkent, zit er voor mij een bepaalde vorm van onthechting. Hè? Want wat denken we als we gaan op zoek gaan naar onszelf of als we gaan voor toch die verandering of als we toch zouden durven kiezen voor of als we toch de stap zouden durven zetten, dan lijkt het alsof dat we uit verbinding gaan met onszelf, als ik dit hier allemaal voorlees. En alsof je jezelf juist gaat kwijtgeraken, terwijl je eigenlijk misschien een stap gaat zetten dichter naar jezelf, dichter naar het leven dat jij wilt leiden of dichter naar iets wat je echt zelf kiest zonder alsmaar rekening te houden met die verwachtingen van anderen. En het is... Eigenlijk zien we zo twee grote zaken als het gaat over angst en als het gaat over niet durven. Dat is ofwel blijf je zitten, ofwel blijf je doorgaan. Hè. Soms is angst en niet durven alles verlammend. En je moet je dat echt voorstellen als je zit in het midden van een kamer en je durft niet recht staan, je durft niet bewegen, je durft niet iets te ondernemen, want je bent bang voor alles wat ik daar juist heb opgenoemd. Of je bent iemand die zo hard alsmaar doorgaat, dat hij niet meer eigenlijk in contact staat met zichzelf en moet blijven doorgaan en het moet blijven druk hebben, want als je stilvalt, wat dan? En die twee mechanismen, die kunnen heel comfortabel aanvoelen, ook al weet je eigenlijk wel, dit is niet de manier. Dit is niet de manier waarop dat ik dit moet aanpakken. Maar ik kan het niet anders. Of ik durf het niet anders. Of ik ben bang voor wat er anders zal komen. Eigenlijk is het een manier van coping. Hè? Eigenlijk is het een manier van omgaan met die angst. En omgaan met wat er allemaal gaande is. En op die manier proberen overleven. Eigenlijk is het op een korte termijn de zaken proberen aanpakken. Dat misschien op lange termijn u niet zo dient. En heel vaak weten we dat wel. Maar is toch een keer goed om dat even te horen, van dat doorgaan, of dat blijven zitten. Wat, ja, hoe kunnen we dat doorbreken? Want het is vaak niet zo gemakkelijk om zo'n kopingsmechanisme of om de manier waarop dat je ermee omgaat te doorbreken, omdat we gewoontedieren zijn, hè? We gaan door, dus we gaan door. We blijven zitten, dus we blijven zitten. En het is heel moeilijk om daar uit te stappen, om daar een hefboom in te vinden, om toch verandering te bewerkstelligen. Of om toch stil te vallen. Of om toch u recht te zetten en iets te ondernemen. Over dat, die angst om uzelf kwijt te geraken en die angst om... voor die onthechting van uzelf, raad ik daarom natuurlijk ook altijd aan van... je moet het niet alleen doen. Hè. Lees een boek of ga naar je inner circle of doe het in groep of zoek naar handvaten of bekijk het met je therapeut. Maar al die zaken die je angst... die je angst omhoog doen gaan, of die je angst opleveren, benoem ze, pak ze vast en probeer je daarin te laten omringen. Onder die angsten die de mensen hebben beschreven op Instagram, zitten er ook vaak grote, diepere angsten. Hè? Bijvoorbeeld de angst om niet meer graag gezien te worden. Als ik verander, of als ik dicht bij mezelf sta, of als ik voor mezelf kies, of als ik niet meer kan meedraaien in de maatschappij, of als ik verander op mijn job, of als ik nee zeg, of als ik... als ik, vul zelf maar in. Onder die kleinere angsten die de mensen opnoemen, ik wil ze zeker niet banaliseren. Eigenlijk is dat niet goed dat ik dat zeg. Eigenlijk wil ik het zo niet zeggen. Het zijn geen kleinere angsten, maar het zijn zo angsten die bovenop die grotere angst liggen van mensen gaan mij niet meer graag zien. Wat als ik buiten de groep val? Hè, dan zijn we zeer kwetsbaar of zeer, zeer hard te raken hè, als je buiten de groep valt. We willen heel graag in de groep zitten en erbij horen, want dat is ook een soort van bescherming. Hè. We zijn sociale wezens. En dus dat niet meer graag gezien worden door wie of wat dan ook, of in welke context dan ook, is ook wel een schone om even te bekijken of om even bij stil te staan. Van, is dat een grotere angst die voor jou zou kunnen spelen? Wat niet genoemd is, maar wat dat mogelijks ook wel van invloed is, denk ik, is de angst die je voelt van anderen voor verandering. Dus een ander is angstig voor verandering of dat jij zou veranderen. Laat alles maar bij het oude, of het draait toch goed zo, of het is toch gemakkelijk zo, of waarom moeten we veranderen, waarom wilde jij veranderen, waarom moet er verandering zijn? Die angst, ook die kan u doen verlammen of kan u doen blijven doorgaan of kan u doen en blijven zitten. Voor sommige mensen is het moeilijk om de angst van de ander bij de ander te laten liggen en niet over te pakken. Hè. Die angst wordt dan ook uw angst en dus wordt jij plots bang voor om iets nieuws te doen, of voor die verandering. Of eigenlijk durf je wel, maar je durft niet meer, want de ander heeft zijn of haar angsten bij jou gelegd en op jou geprojecteerd. En dat verlamt u dan zo. En daarin, in die angsten, wil ik het ook graag hebben over de comfortzone, want die werd ook een paar keer genoemd op Instagram. Ik wil uit mijn comfortzone komen. En alles wat ik hier hoor van angsten van de mensen die op Instagram hebben gereageerd, dat zit in die paniekzone. Hè? Want tussen de comfortzone, je hebt de comfortzone en daar voelen we ons comfortabel. Hè? Het woord spreekt voor zich. Daarnaast hebben we de leerzone, de zone waarin dat je dingen kunt leren. Maar daarnaast hebben we ook de paniekzone, de angst. Hè? En al die angsten zitten daar. We leggen de lat wel heel hoog als ik al die angsten ook hoor. Al die angsten zitten in die paniekzone. Dus ofwel zitten we in die paniekzone, ik durf niet en ik ben bang, ik panikeer. Of we zitten in die comfortzone. Maar waar moeten we eigenlijk geraken? In die leerzone. De zone waar we zaken kunnen bijleren. Maar nee, we slaan die leerzone over en we gaan gewoon direct naar die paniekzone. En we gaan gewoon mega uit onze comfortzone. En we gaan gewoon ineens voor het topje van de berg. Maar we vergeten al de tussenstappen die te nemen zijn om naar dat topje van die berg te geraken. En dat is de leerzone. Hè. Wat kunnen we van kleine stapjes doen om toch dingen bij te leren en om niet te blijven zitten, maar wel zaken aan te pakken. En ik heb daar een downloadable van gemaakt die je kan terugvinden op mijn site. Dus als je durft, probeer hem dan te vinden op mijn site. Het is niet moeilijk. Hij zal heel goed aangeduid zijn op mijn site, ninamouton.be. Om die oefening te maken van, oké, ik durf dit niet. Wat zit er in mijn comfortzone? Wat zit er in mijn leerzone? Wat zit er in mijn paniekzone? Welke kleine stappen kan ik toch nemen in die leerzone om het een beetje meer wel te durven? Bijvoorbeeld, ik ga hier even in mijn voorbeeld van het traject, van het online traject, Team Zelfzorg blijven. Ik doe niet mee aan het traject, want het moet perfect zijn. En ik moet helemaal mee zijn. En ik moet dat traject perfect afleggen. En ik moet alles doen wat Nina zegt. Of ik moet alles doen van oefeningen. En ik moet dat helemaal kunnen implementeren. En ik moet daar superveel tijd in steken. En ik moet daar constant mee bezig zijn. De lat ligt superhoog. En natuurlijk zitten we dan in die paniekzone. Ik zou ook panikeren. En natuurlijk panikeren we en natuurlijk hebben we faalangst. Daarom zeg ik ook altijd, alles op je eigen tempo. Mensen die uit het traject vallen of eventjes stoppen, ik heb dat traject nu al 3 keer gegeven, in januari starten we voor de 4e keer, 2023. Mensen botsen op dat moment heel vaak op, oei, ik ben gestopt, of oei, ik ben afgehaakt, of oei, ik ben niet meer mee. En ik zeg dan altijd, goed dat je zo hard voor jezelf hebt gezorgd. Want je voelde, het is hier even genoeg. Het is genoeg. Ik moet dit eventjes verwerken, ik moet dit laten bezinken, ik moet dit kunnen laten implementeren. Ik moet het implementeren in mijn leven. Ik moet daarmee aan de slag. Ik wil daarmee aan de slag. Maar er kan nu eventjes niets meer bij. Dus eigen tempo. Ook zo voor mijn boek. Hè. Mensen die zeggen, ik heb je boek even aan de kant gelegd. Goed. Zelfzorg is eigen tempo. Eigen tempo op het gemakske. Daarom heb je trouwens ook levenslang toegang tot mijn traject. Zodat je het op je eigen tempo kunt doen. Ik ging het ook nog eventjes hebben over verdriet en kwaadheid. Hè. Heel vaak zijn we bang voor wat iets losmaakt. Hè. Ik durf niet, want het zal veel losmaken. En dan hebben we het vaak over emoties. We zijn bang voor verdriet en kwaadheid omdat we niet geleerd hebben hoe dat we hiermee moeten omgaan. Ik word kwaad, ik ga van 0 naar 100 in 1 seconde. Dat is alles overheersende kwaadheid, dat is agressieve kwaadheid. Dus ik wil geen kwaadheid voelen. Of verdriet. Ik ben bang dat ik daarin ga blijven hangen en dat ik niet ga kunnen stoppen met huilen eens dat de watersluizen zijn opengebroken en ik begin te huilen. We hebben dus eigenlijk niet geleerd dat emoties komen in een piek en dat die ook weer weggaan. Als volwassenen weten we dat niet meer. Want we hebben in onze kindertijd geleerd dat we moeten stoppen voor die piek. Hè. Stop met wenen, het is nu al genoeg. Je moet daar toch niet voor wenen, je moet daar niet kwaad voor zijn. Zij is niet zo agressief. Hè. Stop, stop, stop voor de piek. Zonder daar tools voor te krijgen om dan wel op een gezonde manier om te gaan met die emoties. En wel te kunnen huilen omdat je verdrietig bent en te leren, oké, nu ben je heel verdrietig, maar straks gaat dat verdriet, hè, die grote emotie, ook weer gaan liggen. Ik ben er voor jou. Ik ga dit opvangen samen met jou. En daarna gaan we kijken wat we kunnen doen. Mijn zus heeft mij ooit geleerd, ik weet niet van waar dat zij het heeft, maar dat een huilbui bijvoorbeeld niet langer duurt dan 20 minuten. Die intense emotie kan uw lijf ook niet langer dan 20 minuten. Voor mij was dat een enorme eye-opener toen dat zij dat zei. Omdat 20 minuten, dat is te overzien. En ook, sindsdien kan ik dat veel meer toelaten, dat verdriet. Want 20 minuten, oké, 20 minuten. En ik weet ook, het gaat weer overgaan. Ik ben daar niet meer bang voor, gewoon door dat te weten. Door het te doen, leren we het natuurlijk. Hè. Door die kwaadheid toch een beetje toe te laten, door dat verdriet toch een beetje toe te laten, leren we die emoties op te vangen en te ondervangen. En die agressieve kwaadheid om te vormen naar assertieve kwaadheid. Dat kunnen we leren. Hè. We kunnen dat leren en daar zit ons innerlijke kind natuurlijk voor iets tussen. Dat innerlijke kind dat heel vaak kwaad en agressief voor ons komt strijden omdat het getriggerd is geweest op een blauwe plek. Dat innerlijke kind kunnen we leren dragen, kunnen we leren opvangen en kunnen we leren dat het niet zo agressief kwaad moet zijn, maar dat het ook assertief en op een volwassen manier kwaad mag zijn. Hè. Dat innerlijke kind is dan niet op een volwassen manier kwaad natuurlijk. Wij zijn als volwassenen op een volwassen manier kwaad, maar we horen vanuit onze volwassenheid wel de kwaadheid van dat innerlijke kind dat we dan kunnen vertalen naar assertieve volwassen kwaadheid. Waar dat we niemand kwaad mee berokkenen, maar waar dat we wel opkomen voor onszelf. En om af te sluiten heb ik nog gevraagd ook op Instagram, wat heeft het je toch doen doen? Dus ik ga dat hier nu voorlezen en ik hoop dat het wat empowering met zich mee kan brengen en dat jullie, ja, dat jullie daarin een zinnetje meepakken waarvan dat je zegt van oké, dit is wel iets wat dat mij aanspreekt of wat ik tegen mezelf zou kunnen zeggen. Here we go. Ik heb het toch gedaan om mezelf rust te gunnen. Om mezelf te laten zien dat het niet zo erg is en nadien ook andere obstakels overwinnen. Omdat het resultaat zo mooi kan zijn. Om mijn innerlijke kind blij te maken. Om eindelijk voor mezelf te kiezen. Om balans te vinden. Om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf, mijn proces en mijn gezin. Om niet meer overweldigd te worden. Om mezelf en anderen beter te begrijpen. Omdat ik maar één leven heb en daarin wil investeren. Om mijn zelfvertrouwen te boosten. Omdat de pijn van het niet durven te erg werd. En dus heb ik het wel gedurfd. En vaak moet het zoiets zijn. Staan we op kraken of op barsten om toch in beweging te komen of om toch te kunnen stilstaan, hè, afhankelijk van welk kopingsmechanisme dat jij toepast. En je moet het niet zo ver laten komen misschien. Ik weet dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar ligt het een beetje buiten je comfortzone? Wel, we zullen het zien aan de hand van mijn downloadable. Hè. Check het op ninamouton.be als je daarmee aan de slag wilt, als je daarmee aan de slag durft. Het is een heel eenvoudige oefening om ik durf niet kleiner te maken, om ik durf niet behapbaarder te maken, om toch een eerste klein stapje te kunnen zetten. Veel succes! Stuur gerust een screenshot van jouw oefening naar mij op Instagram of via mail. Ik ben heel, heel benieuwd. Wees zeker ook welkom in mijn boek Zelfzorg is het begin van alles of in mijn online traject #teamzelfzorg of op Instagram. Tot de volgende keer!